Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog 3 keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard, zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Zoetermeer. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat in deze aflevering met Mark van Gestel en Paul Londen. Comedians en samen de makers van de strip De Wereld van Mark.
Ik heb gisteren voor het eerst in mijn carrière de feedback gekregen, maar je stond er wel.
Dit is een aflevering die eerder verscheen als bonusaflevering voor de crewmembers. Deze aflevering is opgenomen op 10 juli 2022 tijdens de coronapandemie. Ik en Mark namen samen op bij Mark thuis en Paul nam zijn deel op afstand. Met Paul gaat het goed. Hij treedt op door het hele land tijdens Nederlandse en Engelstalige comedy shows. Mark kreeg in het voorjaar van 2022 te horen dat hij darmkanker had. Precies tijdens de opnames van het tv-programma Ik Ga Stuk, waarin hij te zien was. Op 24 oktober 2023 is hij helaas aan deze klote ziekte overleden. Vlak daarvoor haalde Mark nog de landelijke pers en ging hij viral op Dumpert, omdat hij tot zolang het nog ging bleef optreden en hele goede en grappige comedy maakte over zijn ziekte. Mark nam een podcast op met Martijn Koning voor de Knorren podcast, waarin ze spraken over zijn ziekte, hoe hij daarmee omging en hoe hij er comedy over maakte. Ook met Ruud Smulders voerde hij een mooi gesprek dat je online terug kunt kijken en luisteren. In de show notes van deze aflevering vind je linkjes terug naar deze gesprekken en fragmenten. De comedy scene moet een gewaardeerde collega missen en ik een goede vriend. Maar ik weet zeker dat hij in deze aflevering nog gaat laten lachen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Paul Londe en Mark van Gestel. Ik weet al waar we kunnen gaan beginnen, want ik kwam binnen, ik was aan het opstellen en toen zei jij, Mark, dat je gisteren de open mic had gedaan bij Club Hauge Rotterdam.
Ja.
En dat je zei, en mijn openingsgrap ging gelijk al niet goed.
Nee, dat klopt.
Vertel.
Nou, dat is echt heel erg. Ik heb een hele leuke nieuwe corona openingsgrap en ik miste gewoon. Ik heb soms grappen waar een moeilijk woord in zit, wat het me niet lukt om te onthouden.
Ja, daar gaan we.
En dit was, goedenavond, ik ben Mark van Gestel. Ik wou even vertellen hoe ik de coronatijd ben doorgekomen. In het begin was ik wat depressief. Dus heb ik alle muren in mijn huis overgeschilderd in. En toen wist ik het woord niet meer.
En dus het woord, voor de duidelijkheid, het woord wat je niet meer wist is echt essentieel.
Ja, voor de grap. Ja. Nee, dit is de kern van de grap. En ik heb hem op een papiertje staan, gelukkig, in mijn broekzak. Maar ik moet eerst gaan uitleggen van, ja mensen, het is een hele goede grap, maar ik ben het woord vergeten. En een beetje de safe word, maar dan anders. Dat had mijn optreden wel een betere vaart gegeven, want ik moest ook nog openen. Dus. Maar de grap is dus, ik heb alle muren in mijn huis overgeschilderd in de kleur mentaal gebroken wit. De lach die toen kwam was meer van opluchting. Van, oh, hij kan wel grapjes schrijven. Maar we lachen vooral omdat het zo'n gênant moment was.
Maar ze snapten het niet omdat jij zei RAL 9010.
Wat geen gebroken wit is.
Nee, zeker niet mentaal gebroken wit. Hoewel ze daar vast een kleur voor hebben, zou ik bij RAL wel instellen.
Ongetwijfeld. Maar waar ik ook aan dacht, en ook in de categorie open mics, en ik vraag me af of jullie daar allebei bij waren, maar volgens mij wel. De open mic die er altijd was, en misschien nog is, ik weet niet zeker of die nu gestopt is, in Zetten.
Ja.
ja, Zetten zijn.
Zetten is er niet meer. Ja. Zetten is van de een op de andere.
Daar zaten altijd.
Oh, echt waar?
Ja,
het is verkocht aan een.
Om het te duiden, in Zetten had je café, restaurant, zalencentrum
Anton.
En daar was elke maand een open mic georganiseerd door Saïd El Hasnoui. was een hele leuke open mic. Zeker de eerste paar seizoenen, want die mensen die kwamen met lekker veel en die waren enthousiast.
Ja.
Het was er wel ook altijd rumoerig, zeker de eerste edities, want toen was het nog eigenlijk gewoon in het verlengde van het restaurant waar ook mensen zaten te eten en de bediening nog vrolijk doorging en later werd dat meer afgezet. Maar vooral waarom ik er aan dacht, en volgens mij zijn jullie allebei op die avond geweest, was dat we er ooit waren op een avond waar wij het publiek nogal interactief was en er op de eerste twee rijen een...
Linda,
inderdaad. Linda. Want die was met allemaal moeders van... Het waren allemaal voetbalmoeders of zo, toch?
Ja,
ik denk dat ik daar met Tinda Paul noemde ik. Ik heb ook een hele rommelige met jou erbij gehad.
Ja.
Maar deze, denk ik, is dat... Paul.
Nee, dit was Pieter van Brevoort was erbij, weet ik nog wel. Jij inderdaad, ik. En verder weet ik het niet meer precies. Maar dat was met Tinda inderdaad. Die zat op de voorste rij. En toen hebben wij... Jij sloot af met een half uur, denk ik. En ik weet nu wel dat ik had het er later met Pieter over. Wij hadden echt gewoon 2 minuten van de 8 materiaal gedaan. En de rest gewoon alleen maar met die dames zitten praten. Ja,
ja nou inderdaad, ik sloot af. En ik weet niet of het een half uur was, maar wel lang. En ook, ik was daarheen gekomen omdat ik toen mijn vorige show aan het schrijven was.
Zomaar bezig was, toch? Ja.
En ik wilde daar nieuw materiaal testen. Ik heb uiteindelijk ook maar 2 minuten getest. Omdat er niks anders te beginnen was dan maar gewoon heel veel lullen met die zaal.
Ja.
En er was geen keuze, want zij lulde gewoon heel veel. Dus je moest vooral dingen terugzetten. Zeggen, normaal kap je dat af en kan je verder.
Maar dat lukte hier niet, nee.
Voor geen mogelijkheid.
Ik weet wel, ik me goed herinner van mijn optreden... toen jij ook afsloot met een half uur... en volgens mij ook 3 minuten heb gedaan... en de rest maar heb geknooid. Dat was ook een grap waar ik een woord van had.
Oh, raar.
Ja, dus misschien zit daar een soort thema in mijn set dat ik mentaal blokkeer bij bepaalde woorden. Dat kan het zijn. Dat was wel heel leuk, want het was een keertje dat Davison presenteerde.
Ja, Davison Ignatia.
Killian was er.
Killian Slorry, ja.
En dus dat werd een thema, de kleur. En ik opende met van, ik ben zwart van binnen. Dat was wel direct mijn beste grap van die avond.
Ik weet niet meer wat de grap was, maar ik weet dat ik wel geopend ben door het publiek daar uit te maken voor het meest racistische publiek wat ik ooit heb gezien.
Ze lachten te hard om grappen met zwart. Dat is waar.
En ook zodanig hard en vaak dat je wel denkt, het is niet oké.
We hebben daar ook een keer gehad inderdaad dat Deesan die presenteerde en er was een meisje die zat links en die moest heet het niezen, maar echt heel schattig. Zo, tjie, tjie. Weet je wel, echt een heel schattig niche. En deze op een gegeven moment zei hij van, hey, als het nou nog een keer doet, dan noemen we er met z'n allen gewoon kutwijf. En dat gebeurde echt 8 keer. En uiteindelijk stopte ze inderdaad ook met niche. Maar heel die zaal deed het kutwijf. Tegen dat arme meisje
ook
in de hoek.
Ook weer met iets te veel enthousiasme. Ja.
Ja, iets te veel enthousiasme ook. Ja. Maar het was wel heel... dat was dezelfde dat ik... Je had daar achterin altijd een groepje mensen. En die dronken te veel. En die dachten dat ze onderdeel van de show waren op een gegeven moment. Zeker tegen het einde van de cyclus van die open mic. En ik had echt een minuut aan jokes overzetten, zeg maar. Dat ik bijvoorbeeld, weet ik veel, wat had ik nou, dat ik een politieagent kende. En dat ik zei, doe je ook alcoholcontroles in zetten? Dat hij zei, nee, dat is te makkelijk. Maar gewoon dat soort simpele dingen om hun even te kakken te zetten. En weet je wel, doe geen wijn door je cornflakes. Gewoon de standaard shit. En ik zat dat vooraf met je op te schrijven. Toen kwam er een dude die echt gewoon 2 weken bezig was of zo. Naar mij van, ik zou dat niet doen, man. Ja, je moest ze gewoon negeren, gewoon doorspelen. Ik zei, oké, thanks man. Dat was echt geweldig. Maar ik vond zetten wel gezellig altijd. Dat wel.
Het was een hele leuke plek, maar wel om materiaal te testen.
Lastig.
Lastig en zeker, jij en ik Paul hebben allebei de makkelijkheid, denk ik, om binnen ons materiaal heel veel publieksinteractie
en switchen. En, ja.
Nou, en ik niet.
daar wilde ik inderdaad naartoe. Want Mark, jij bent een hele goede one-liner comedian. Maar one-liners laat weinig ruimte voor.
Ja.
En wat voor werk doe jij?
Ja. Nou, ik heb inmiddels wel een paar kleine interactiedingetjes die naar een joke toe gaan. En die vond ik in het begin super eng. Want dan zeggen ze iets terug en dat heb je niet ingestudeerd. Ik denk dat meer comedians die angst kennen. Maar tegenwoordig kan ik daar redelijk relaxed mee omgaan. het mag ook wel na een paar jaar.
Ja.
Het is en... nog steeds, kan het ontsporen. Of dat echt, dat niemand weer wat terug zegt. Maar daar komen we nog wel op. Ja,
ja nou ja, ik wilde inderdaad vragen. Wat is een show geweest? Zeker met one-liners. Dan moet je natuurlijk en gewoon... Nou, je hoeft geen comedy, niet opgeleid comedy publiek te zijn, zeg maar. Maar je moet wel gewoon enigszins ervaren zijn in het interpreteren van grappen. En snappen, dit is de grap die deze man probeert te maken. En ze komen vrij snel voorbij. Dus je moet ook nog gewoon snel van geest zijn om de grap te kunnen snappen.
Ja.
En dat is zeker als je echt net begint en alleen maar op kleine open mic'jes her en der staat. Heb je niet per se altijd publiek. Dat daarop ingesteld is.
Nee. Ik heb twee voorbeelden. Eentje was in de foyer van de Lampengat. Weet ik veel.
Het Lampengiet. Lampengiet in Veenendaal.
In Veenendaal, waar ik een talentspot had in de pro-show. En ze lachten wel, maar na elke grap was het... meer kwam er niet. Dus mijn set van, wat was het, een kwartier... was na 8,5 minuten gewoon klaar. En ik had niet, niet de tools om te verzinnen van wat moet ik hiermee.
Die ingecalculeerde lach die, die had je niet.
Verwacht, ja. Als ze lachen dat het net iets harder is dan... Het is gewoon, en daar raak ik ook van in de war. Hè? Want ik verwacht een... Het klinkt misschien arrogant, maar ik denk dit, ze snappen het. En er moet toch iets... Er moet iets uitkomen. En als het zo'n hele korte lach is, dan zit ik opeens van... Nee, ik kan de grap pas vertellen als er een echte lach is geweest. En dan ga ik zitten nadenken in mijn hoofd. Raak ik de volgende grap kwijt. Waarschijnlijk vergeet ik dan weer een woord. En dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus het was een heel ongemakkelijke show. Ik had goede grappen en ze lachten om allemaal. Maar heel kort. Ja. En de andere comedians hadden er ook last van, hoor. Dus het was gewoon een...
Dat is wel lekker.
Het was een publiek dat niet durfde te lachen, ja. Denk ik. Want ik mag het niet interpreteren. Maar dat gevoel had ik een beetje. Ik denk echt dat ze een leuke avond hebben gehad.
En hoe is het voor jou om, als je... Stel je doet ergens, weet ik veel, 10 minuten of een kwartiertje. En je merkt gewoon al bij de vierde grap. Dit is zo'n zaal. Ik krijg alleen maar... Huh?
Ja.
En wij kunnen nog, Paul en ik, kunnen schakelen naar een ander verhaal. Of kunnen met het publiek gaan praten, of weet ik wat. Ja. Jij weet, ja, maar de resterende 14 minuten ga ik alleen nog maar meer van dit soort
grappen doen. En er zit een hele goeie tussen, maar daar gaan jullie niet om lachen. Dat weet ik nu. Soms moet je gewoon accepteren van, dit gaat hem niet worden deze avond. Tenminste, dat is mijn ding nu. En wat ik hopelijk... De komende tijd, als er zo'n show gaat komen, die gaat geheid komen, dat ik toch interactie ga opzoeken.
Ja.
Want dat is toch het enige. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik hoor het eigenlijk niet. De baas van Badaboom.
Wilco
stond in die line-up bij Lampengiet. En die zei ook van, als dit gebeurt, en dit gebeurt wel eens, het enige is het publiek erbij betrekken. Dus je moet de interactie opzoeken. Dus dat is iets wat je moet gaan ontwikkelen. Anders kom je er niet.
Ja.
En dat klopt. Ik heb nog een optreden gehad in... net wist ik de naam nog. Ik heb iets met woorden. Ik weet niet meer wat...
Nou, je hebt iets met dingen vergeten.
Het is ouderdom.
Alzheimer is ook een woord.
Alzheimer. Wat? Ja. Dit is echt heel erg. Maar aan de Amstel.
Amsterdam?
Nee, niet Amsterdam. Ja.
Oude Kerk aan de Amstel.
Nee, ik weet, er ligt een plaatsje naast, het heet de Kwakel. Dat weet ik dan weer wel. We gaan een keertje opzoeken. Nou ja, een plaatsje daar. En er was optreden. En dat publiek, daar kwam echt helemaal niks uit. En Jeroen Pater was de MC. Die kreeg niets in beweging. En ik moest openen. En je weet het, one-liners, droog. Dat is een prima opener.
Lekker opening, ja.
Dat is meteen succes op de avond. En die zei ook van... Nou, dan een lauw warm applaus voor de eerste comedian. Mark van Gestel. Dus dat kon al niet meer stuk gaan. En daarna begon ik met grappen vertellen. En er kwam niet eens uit. Het was... En dan ga je het benoemen. Ja. En dat mag je één keertje doen. Maar het bleef zo stil.
En benoemen dat er geen lach komt,
ja,
bedoel je?
Ja, ja. Nou, zo van, dit was toch best een aardige grap, mensen. Ja. En er is nog in mijn set één keer voorgekomen dat een man in het publiek iets tegen iemand naast hem zei. Daar werd om gelachen. Ik verstond het niet eens. En het bleef stil, stil, stil. En die hele avond was een moeizaam vroeten door de uren, de minuten heen. Roel Zevenburg sloot af. En die heeft nog vaker benoemd dat het stil was dan ik. En Roel hoeft nooit iets te benoemen.
Nee, inderdaad.
En daarna zei de organisator van ja, oh, dat had ik misschien moeten vertellen. Maar dit is een publiek wat binnen pretjes heeft en stil is. Ja.
Ja. Het is, jij zegt net dat wij kunnen schakelen inderdaad in verhalen. Maar heb jij ook wel eens een verhaal gewoon afgebroken? Dat je gewoon, ik heb er wel gehad. En gewoon halverwege zegt, nee? Oké. En dan gewoon een ander verhaal begint midden in een verhaal. Omdat het toch niet gaat werken.
Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik vaker een verhaal halverwege heb af willen breken. Dan dat ik het daadwerkelijk gedaan heb. maar dat is ook... omdat het dan bijvoorbeeld... Ik heb het in mijn voorstelling wel eens gehad. Dat er dan gewoon een bit in zit waarvan ik denk... Ja, als dit een set was van een half uur... waarbinnen ik gewoon kan schakelen en kan kiezen... Nou, dit doe ik even niet en ik pak een ander stukje. Dan zou ik dat doen. Maar binnen een hele voorstelling kan je niet opeens een stuk eruit laten. Zeker
uitknippen, nee.
Waar het aan het eind allemaal aan elkaar hangt met callbacks. Heb je bepaalde dingen gewoon nodig. Ja. Dus dat is dan lastig. Maar... Wat ik aan jou wilde vragen, Paul. Want ik zou ook... Je kan interactie aangaan. En jij zou ook... dat kan je dan gaan doen. Jij hebt ongetwijfeld ook gehad dat je wel interactie aangaat. Of wil gaan. En dat er alsnog...
Ja, later pas, zeg maar. Toen ik... in het begin durfde ik natuurlijk ook geen interactie in mijn eerste jaar. Dus ik weet ook hoe het is om dood te gaan, inderdaad. En dat niet... te proberen. En dan zeg je nou, kom op mensen. Weet je wel, zoiets. Dat vond ik altijd lekker van.
Dat is interactie, hè? Ja.
Oh nee, weet je wat? Nee, mijn toppunt wat dat betreft was, ik ging dood in de Boiler Room. Was een talentspot.
Ja,
wat een prachtige zaal is in Eindhoven. Ja. En ik denk dat er 130 man zat of zo. En een line-up met, ik heb je dit wel verteld, maar line-up Edo opent, Edo Berger.
Ja.
Daarna Stefan Pop. Harry Glotsbach is MC, dan pauze, dan ik, dan Wilco Terwijn. Nou, ik heb nog nooit in zo'n goede line-up gestaan daarna. Professioneel of als een talent spot. Maar gewoon een zieke line-up. Ja. En ik ga gewoon 8 minuten helemaal dood. En halverwege zeg ik, Eindhoven, de gekste.
Dat heet een copingmechanisme, toch?
Toen was het klaar. Toen was het gewoon klaar. Maar ik heb vooral dat mensen niks terug zeggen, heb ik eigenlijk niet echt in een set gehad, meer als MC of zo. Als MC heb ik wel... heb je er gewoon avonden tussen dat je gewoon 3-4 mensen hebt... dat gewoon een cul-de-sac is. Dat je gewoon door naar de volgende en weer niks krijgt. Of mensen die dan naar de persoon naast hun wijzen van... die geeft wel antwoord. Maar echt in een set... niet. Maar ik ben ook relaxter in een set, zeg maar. Dan maakt het me ook niet uit als het niet loopt. Als MC voel ik me verantwoordelijk voor de show.
Ja.
En als het dan niet loopt, dan voel ik me lullig naar de organisator toe en de andere comedians. En als mijn set alleen niet loopt en ik begin te praten met het publiek en het loopt niet, dan benoem ik dat nog wel eens een keer. En meestal komt er toch wel wat uit.
Heb jij trouwens ook niet ooit in zetten gespeeld voor juist alleen maar een hele grote groep vrouwen, al dan niet die voetbalmoeders?
Ik heb 2 keer in zetten gespeeld voor alleen maar vrouwen. En de eerste keer was een, die organiseerde Saïd ook, was een alleen vrouwen line-up voor de vrouwen met pit, heette dat volgens mij of zo, vrouwen met lef. En toen viel die iemand uit en toen belde die mij, want ik woonde op 10 minuten vandaan. Dus toen was ik de enige niet-vrouw op de line-up.
Dat is lef, vrouwen dat is echt lef, ja.
Vrouwen met lef. En dat was heel leuk, was heel grappig. Maar inderdaad later op een... zo'n vrouwenmiddag, zeg maar dan 's avonds. Dus een vrouwenavond met 250 vrouwen of zo.
Wat een omslachtige manier om een vrouwenavond te omschrijven.
Echt, hè?
Ja, maar er zijn eigenlijk alleen maar vrouwenmiddagen. Want 's avonds moeten ze thuis, weet ik wel, iets...
Koken. En Davison die presenteerde die. Zij had Davison benaderd en Davison en mij tijdens set lacht. En ze had Davison daarna benaderd en Davison mij gevraagd. En ik als act en Davison die presenteerde. En er was volgens mij nog een goochelaar en dat soort shit. Maar gewoon 250 dronken vrouwen. Ja. Van 20 tot 80.
Vrouwen vol leggen.
En ze zeiden backstage al van ja, je moet maar kijken. Maar, kijken. En ik zei, oké. Maar ik was daar dus al midden in mijn dubbele hernia. Ik had een dubbele hernia. Ik zat zwaar onder de oxycodon. Gewoon morfine pillen.
Oh, dat is nog niet eens zo lang geleden. Want je hebt volgens mij nog gevraagd om stand-by te staan. Voor het geval je echt niet overeind kon komen.
Ja, dat klopt. Maar het betaalde cash dusdanig leuk dat ik dacht van nou, hè, dat uurtje op en in en zetten, dat kan wel. Maar een van de mannen van de organisatie heeft me opgehaald. Plat liggend in de auto. Ik heb backstage gelegen ook. En toen zei Dave al van ja, dit is echt, dit is gewoon drama. En het mooiste was, een van de dames van de organisatie, die was hoogzwanger. Deze had op dat moment ook iets wat niet helemaal relaxed was. En daar waren we over aan het praten. En ik zat met mijn dubbele hernia. En toen liep een andere dame van de organisatie voorbij. En die deed de hakken uit. En zegt, zo, ik heb zo'n pijn in mijn voeten.
Ja.
Dat was echt geweldig. Ja. En inderdaad, ik ga op. En het is alleen maar rumoer en rumoer. En toen paste ik de tip toe die ik ook van Wilco heb, waar we het net over hadden. En dat is gewoon zachter praten. En ik ging steeds zachter praten, totdat iemand naar de dame van de organisatie toe liep van, hij moet zijn microfoon dichter bij zijn mond houden.
Nee, jullie moeten je mond houden.
En zij terug zei, volgens mij doet hij dat expres.
Ja.
En toen kreeg ik toch nog 60-70% van die zaal mee of zo. Maar ik stond inderdaad tussen de keyboards en de gitaren een beetje te proberen. 250 dronken vrouwen die alleen maar wilden suipen en het liefst strippers hadden. En,
als je daar niet in kunnen voorzien dan?
Ja, op zich wel. Maar dat vonden ze ook niet leuk, zeiden ze.
Okay.
Na de hand.
Ja.
Maar dan heb je het dus over zetten. Hè? Over de licht racistische inslag. Nou wil ik zetten niet kapot maken. Want het is een heel schattig dorp en hele leuke mensen.
Ja, maar
na afloop hiervan gingen wij bijna weg.
Ja.
Davison, die zou mij thuis afzetten. Davison Ignatia, die reed mij even naar huis. En toen kwam nog iemand van de organisatie die zei, er willen nog mensen met je op de foto. En toen is Davison, want die had een smoking aan en zo, die is de zaal ingegaan. En er wilden echt heel veel mensen met hem op de foto. En ik vond dat zo bizar. Maar het was wel heel leuk.
Ja. Want het zijn hele vriendelijke mensen gewoon. Dat is het fijne eraan in de omgang.
Dat wel, ja.
En lachbereid vooral retorische vragen beantwoordend, toch? Dat.
Ja, het is een zaal die inderdaad graag meedoet en meepraat.
Het is levendig.
Ja, zetten zuipt noemde ik het, ja.
Ja.
Maar het was wel een mooi zaaltje. Vooral die eerste vond ik heel tof, omdat die zo dichtgepakt was. Daar zat gewoon 60 man in een soort slaapkamer op elkaar. En dat was altijd een toffe sfeer. En toen ging het later, hebben ze het verbouwd en is het een wat grotere ruimte geworden. Toen werd het iets minder. Maar ik vond het wel gezellig altijd.
Ja.
Hebben jullie meer van dit soort levendige, meepratende ruimtes gehad? Of andere shows weer geweest? En dat je denkt, nee, ik ga er niet meer heen. Of goed dat ze er niet meer zijn.
Mijn favoriete nog steeds is via Said. Die vroeg mij voor een... volgens mij een voetbalvereniging. Die deden een benefiet ergens voor. En ik las het woord benefiet. Dus ik dacht, nou, dat is in een zaaltje. Netjes gekleed. Met een podium. En dat soort zaken. Maar dat was in de kantine. En voor mij was een man verkleed als vrouw. Met een waterpistool iedereen nat aan het spuiten.
Ja. Kom daar maar overheen.
Op de tunes van André Hazes.
Ja.
En dat was hilarisch. Tom Elsenaar was er ook. Die heeft na 3 minuten zijn set afgebroken. Die was eerst. En ik was het aan het presenteren en ik begon inderdaad gewoon met het publiek te praten, want je kan niks. Hè? Materiaal kan dan gewoon niet, dat is gewoon aan dovemans. Dus ik begon met het publiek te praten en er zat een stel, die vrouw was zwanger. Ik had dan ook net een kindje en wat materiaal erover. Dus ik denk, nou, de segue ik daarin. En ik ben aan het praten over dat inderdaad. En die gast die het presenteerde, die loopt naar me toe. Die pakt mijn microfoon en die zegt, even een applausje voor Daphne. die zwanger was.
Oh.
en ik sta er gewoon als Jan Lul naast. Zo van, oké, we doen dit samen nu.
Ja,
gratis erheen gereden. Oh, man. Wow.
Is jouw microfoon wel eens afgepakt, Mark, tijdens de show?
Nee, maar dat is waarschijnlijk omdat ze helemaal lam geslagen waren na mijn eerste joke. Dus dat is de kracht niet meer om op te staan. Nee, waar ik nog... Ik heb bijna nooit hecklers, maar ik heb er eentje in Rotterdam gehad. Ergens in een kelder, een open mic. En de eerste 3-4 grappen vielen niet. En toen riep er eentje van na een grap en toen werd er wel gelachen. Ja, deze was wel leuk. En ik weet nu hoe ik moet antwoorden op die vraag. En ik krijg hem nooit meer. Namelijk met, nee, dit is de eerste die je begrijpt. Dus die zit nu in mijn zak voor ooit in 2032. Als die weer een keertje hopelijk niet voorkomt, maar als die gebeurt. Maar ik vind dat zo erg dat ik die pas als ik in de auto terug naar huis rijd zit. Oh, dit was een heel goed antwoord geweest.
Ja.
Ja, ik hou van dat soort dingen, man. Deze was wel leuk. Of ik had in Oosthouten een mevrouw die kwam naar me toe en die was denk ik 65 of zo. En die zei, wat fijn dat je dit keer niet zoveel schuttingtaal gebruikte. Weet je, dat zijn ook van die mooie, van die pareltjes van het publiek af en toe. Maar deze is wel leuk, is echt een topper, dat je dat ook hardop zegt.
Ja, nee, ik heb ook heel hard meegelachen hoor, want ik vond het wel een hele goede opmerking. Maar ik had er graag iets ad rem op willen reageren. Maar ik ben dus... als ik me goed voorbereid, ben ik heel ad rem. als ik alle mogelijke... Ja, dat wordt ook losser. En ik heb ooit een keer opgetreden in Amersfoort voor 12 man. En dat reageerde dus ook niet zo heel hard. Maar mijn slotgrap was een stilte, behalve iemand die zei van... Die had ik niet zien aankomen. en dat vind ik op zich een geweldige reactie. Die koester ik ook. Want op zich, dan lach je niet, maar je had het niet zien aankomen. Dus dat was wel de opzet van die grap ook.
Ja, het is de kern van comedy.
Ja,
de...
ja ze hadden hem eigenlijk bij elke grap moeten...
Theorie 101, ja.
Ja, dat was echt...
Kijk.
Wat is het kleinste aantal mensen waar jij voor hebt gespeeld, Paul?
4.
4, wauw.
Ja, 4. Dat was geweldig. Dat was in Nieuw-Zeeland, waar ik begonnen ben met comedy. En er was 4 man in een barretje met een podium. En de MC loopt op, Jerome Chandrasen, wat echt een waanzinnig goede MC is. Beter heb ik zelden gezien. En die zegt gewoon, hey jongens, wat zullen we gaan doen? En een van die mensen zegt, ja, ik heb honger. Nou, is goed, gaan we even kebab halen. Zijn we kebab gaan halen met alle comedians? Wat zat ernaast. En toen zijn we zittend die show gaan doen. Iedereen zat te eten. En zijn we gewoon materiaal uit gaan testen terwijl we aan het eten waren. Het was echt super gezellig.
Ja.
en iedereen, die alle 4 die er waren, die waren er volgende week weer. En toen waren er 8.
Ja.
Dus dat was wel... maar dat was wel een hele toffe show. En in Nederland 12 in Volta. Wat ook een leuke show was trouwens. Die MC.
Die jongerencentrum in Amsterdam.
Ja.
En hebben we niet een keer in Amersfoort... in zo'n bovenzaaltje van een café... voor 8-9 man gespeeld. Was jij, ik dacht dat je daarbij was.
Oh ja, nee, daar zaten er wel meer. Daar waren er zeker, zeker gevoel, 14.
Zeker 13.
Ja.
Zeker 14 waren
keer
dat
er,
ja.
Ik heb mijn bril erop bij een optreden, want dan zie ik dat ook.
Ja.
Maar dat was een hele leuke optreden, want ze wilden allemaal. Ja. Het kan soms met heel weinig heel erg leuk zijn als de setting goed
ik
is.
Ik heb ooit een
Jorik van der Kamp organiseerde dat. Dat was heel leuk.
Sorry, wat zei je al?
Jorik van der Kamp die organiseerde dat. Dat was een heel leuk dingetje. Deed ik 2 keer MC. Het was best wel leuk. Het was weinig publiek.
Ja.
Ja.
Maar het was wel heel leuk, ja.
Ja, ik heb ooit in Leeuwarden in een bovenzaaltje gespeeld voor 4 mensen.
Ja.
Ik was er met Frits de Roo, die speelde toen nog. Helaas gestopt inmiddels. En nog 2 jongens, volgens mij meer uit de buurt daar. En Frits en ik waren er betaald, dat weet ik nog wel. En wij zeiden ook, ja, weet je, het maakt voor ons niet zo heel veel uit of we wel of niet spelen. Want volgens de afspraak die we hebben, krijgen we toch betaald. Dus
ja.
Laten we dan gewoon wel spelen. We zeiden nou toch, dan maken we de show wat korter. er een show van een uur gedaan. Die was echt ontzettend leuk om te doen.
Ja.
Maar wel maar vier man.
Ja, maar je moet ze vanaf het begin mee hebben. Als ze willen als publiek is het gewoon... Dan kan het bijna niet misgaan. Ja, of je moet...
Nou ja, dat is het belangrijkste. Kijk, ook al zijn het er maar vier, ze zijn er wel. Ja. Weet je wel? En die instellingen hebben we altijd gehad. Van ook al zijn het er maar tien, ze zijn hun huis uitgekomen. Ze hebben een kaartje gekocht om een leuke avond te hebben. Ja. Laten we dan een leuke avond maken, maar dan in een andere vorm. Maar laten we zorgen dat we het allemaal leuk hebben.
Ja. Ik heb maar één keer meegemaakt dat ik niet gekozen heb om niet. En er waren er echt maar twee. en de comedians. En er zijn een paar gewoon hun set gaan oefenen voor feedback van de aanwezige comedians. Het publiek ging gelukkig, maar niet gelukkig. Die ging ergens bier zitten drinken ergens achteraan. Die heeft het wel meegekregen, maar die hadden toch gewoon een gezellige avond.
Ja.
Maar ik dacht van ja, nou, ik weet niet.
Twee moet ik zeggen.
Dat hoeft nou ook weer niet. Nee. Dat is me net te zot. Nee,
en ik vind het sowieso heel lastig om voor collega comedians te spelen.
Ja,
ook omdat
die lachen nooit.
Ze lachen niet, nee. En ze hebben altijd feedback. En dat is in 90% van de gevallen heb je daar wat van. Maar die 10% verpest het voor die 90%.
Ja. Dus,
ik zou deze grap zo doen. Ja, maar dan is hij niet grappig. En je opent met de punch en niet met de setup. en wat een moeilijke discussie wordt dat.
Weet je specifiek de feedback die je ooit gehad hebt waarvan je echt het meest dacht, hier kan ik echt gewoon helemaal
niks mee.
Paul?
Nou, ik niet per se wat de feedback inhoudelijk was.
Mag ook wat feedback van iemand uit het publiek zijn geweest hoor.
Nou ja, sowieso. Je hebt altijd mensen die een grap vertellen en zeggen, die mag je gebruiken of doe er maar wat mee. En dat is altijd goud. Daar heb jij nog een hele leuke grap in zomaar over in zitten, Wouter.
Ja.
Maar ik heb wel een keer gehad dat we een showtje hadden in een cafeetje ergens, wat ook gewoon ploeteren was. En waar ik goed speelde, gewoon de zaal omdraaide en een gezellig set speelde. En dat na afloop een andere comedian die zelf na 2 minuten af was gelopen, met feedback kwam. Ja, dan heb ik wel zoiets van... Nee, man.
Ja. Toen had jij ook feedback. Maak je show af.
Ja. Ja. Maak je set af. Ja. Speel eerst je volledige set van 8 minuten... waar je aan gecommitteerd hebt. En dan kom dan terug. Maar nee. Ik vind feedback eigenlijk altijd wel welkom. Ik heb een aantal puntjes die heel goed werken van een keer een schrijfsessie hier in Nijmegen gehad met een jongen die 2 keer opgetreden had. Maar die had hele toffe aanvullingen op dingen van mij.
Ja.
Die ik nog steeds gebruik. Dus dat vind ik altijd wel fijn.
Ik heb gisteren voor het eerst in mijn carrière de feedback gekregen, maar je stond er wel. En ik wilde bijna zeggen, dat mag ook wel na 5 jaar. Maar ik heb ingehouden.
Oh, wow.
Ik heb hem geïncasseerd en ik ben naar huis gegaan.
En was dat
was het publiek.
Oh.
Ja. Ja.
Oh, ja.
Nou, ik wist niet dat hij nog bestond,
maar ik heb hem en ik draag hem met eer.
Nou ja, het vervelende is vooral, vind ik, hij komt vanuit een hele goede plek.
Ja.
Ja.
Maar het is wel alsof iemand echt met hele mooie schoenen recht in je noten trapt.
Ja.
Ah, je moet ooit, als je kan, moet je Domien Vloebergs, Belgische comedian, hele leuke comedian, een hele aardige gast ook, moet je maar eens vragen. Die heeft hier een bit over. Over wel dapper dat je er staat. Ik ga het nu niet vertellen, nee, want dat is een grap van hem. Maar het is echt een heel leuk verhaal. Daar moet je hem echt even over aanschieten.
Ja. Andere,
over de vergelijking die hij maakt met een brandweer. Die moet je echt checken.
Andere persoon uit het publiek zei ook nog, ja, schrijven is grappen. Dus ik heb ze wel voor mij gekregen gisteren. Het was een...
Heb je een leuke avond gehad gisteren, Mark?
Het was leerzaam.
dat je net gehoord hebt wat jij niet geschrapt hebt en dan dit zegt. Ja. Dat is goud.
Ja.
Dat is geweldig.
Nou ja, sowieso, dat je zelf al zegt, het was leerzaam, dat is al... Ja, ja. Oké, dat is zo één. Ja,
ja.
Ja, leerzaam vind ik ook zo'n kut woord. Ja. Nee, leerzaam is gewoon comedian taal voor kut.
Ja en nee, vind ik. Ik bedoel...
Nou ja, je leert er allemaal wel van, maar ik vind het altijd wel... Je mag ook gewoon zeggen van dit was gewoon kut.
Ja.
En dat, maar... mis ik bij sommige comedians nog wel eens van... Ja, je mag nooit het publiek de schuld geven. En je mag nooit zeggen dat de show kut was. Nee. Het is altijd leerzaam en het publiek is altijd... Nee, soms is het gewoon echt gewoon...
Nee, maar dit was, het kut. Was een open mic. Het was nieuw materiaal wat ik misschien één keer, twee keer heb gespeeld. Dus dat moet nog, en het was verhalend. En nou, ik doe one-liners. Ja. Dus dat is al een heel nieuw concept voor me. En die one-liners aan het begin... Ja, als je de eerste verkloot, dat is niet super handig. Maar dan moet ik hem maar niet verkloten. Dat doe ik zelf. Dus daar geef ik helemaal niemand de schuld aan. En het was een open mic waar 50 man zaten. Hè? Ja. Het was, en er zaten wel wat, zaten twee groepen volgens mij in. Dat kan een beetje verstoren.
Ja, dat kan vertekenen.
Maar ook dat ga ik ze niet... dat is zo, dus die zijn er gewoon. Dus ik kan allemaal verzachtende omstandigheden aanvoeren. Maar als de zaal niet lacht, dan vinden ze mijn grappen niet leuk. Ja, simpel. Dan moet ik of leuker worden of een publiek opzoeken wat wel heel hard op mijn grappen lacht. En die zijn duur.
Waar ik wel intussen blij mee ben, na een paar jaar. En jij zei het net ook al, Wouter, wij kunnen met onze stijl ook sneller schakelen. Is dat je hebt leren schakelen.
Ja,
dat heeft wel een hoop vervelende avonden in ieder geval omgedraaid.
Ja.
Dat je in ieder geval weet van, oké, meer dan dit gaat het niet worden. Ik heb ooit, dat is een van mijn favoriete shows nog steeds, is in een opblaas-iglo. In een, ja, een hele grote opblaas-iglo van 20 meter doorsnee, midden in een loods, tijdens een silent disco.
Ja,
en
mag ik hier even bij vragen... Hoe laat was deze show, Paul?
Nou, ik had eerst opgetreden in Limburg en ik ben er nog voor naar Utrecht gereden.
Ja, dus... ik ben een beetje meegereden. Ja.
Ik heb eerst Mark nog thuis afgezet.
Ja, want diep in de nacht was dat optreden.
Volgens mij liep ik om 12:30 de eerste op en de tweede zou om 2:00 zijn. En die tweede was om 2:00 en toen ben ik daarna naar huis gegaan. En dat was maar een opblaas iglo, 20 meter doorsnee, in de loods een silent disco met zeker 400-500 man met een koptelefoon op die aan het meezingen waren. Want het was karaoke silent disco, dat hadden ze me ook nog niet verteld. Plus dat de comedy binnen en de andere optredens, die waren niet op een kanaal op de silent disco, die waren gewoon live. Dus je hoorde alles om je heen, hoorde je gewoon. Meezingen met alles. En dan in die iglo, die blijkbaar dachten ze dat opblaas iglo's soundproof zijn of zo. en moesten daar spelen. En wij speelden daar en tussendoor speelden hele toffe band of singer-songwriter Awkward Eye. Echt een hele goede dude. En die gewoon hele mooie liedjes ook, die ook verloren gingen omdat buiten iedereen mee aan het tetteren was met ABBA.
Oh.
En ik liep op, weet ik nog wel. Patrick Meijer was MC. En ik liep op en toen was het eerste wat ik zei van nou ja, Patrick weet ook wel, soms heb je, zie je comedians op een plek optreden dat je denkt dat je echt een beetje pissig bent van hey, daar had ik willen staan. Het is niet zo'n plek. En toen had ik gelijk al die zaal mee en toen werd het best wel leuk eigenlijk.
Ja.
En alleen na 6 minuten begon iedereen buiten, echt zeker 400-500 man Angels van Robbie Williams mee te zingen. En toen ben ik ook maar mee gaan zingen. Ja. Met het publiek.
Ja.
Want we konden niks anders.
Nee,
ik
kan niks anders doen.
Want ze verstonden me letterlijk niet meer. En dat was dat. En toen moest ik inderdaad nog een tweede keer. Ja.
Het doet mij denken aan een optreden op een kunstenfestival in Utrecht. En in een soort...
Fort Vechten bij Bunnik?
Nee, dit was bij station Zuilen... zo'n grote industriehal die hergebruikt wordt.
Ja.
En Hans Gommer mocht het stukje comedy in het festival organiseren. Ja, en die
Hans,
had gezegd...
Van
het comedyhuis. Dus die had gezegd, Hans Gommer, comedyhuis. En die had gezegd van, het moet wel goed zijn. Dus het moet in een afgesloten ruimte, er moet versterking zijn. Zodat je gewoon een geconcentreerd publiek hebt. Nou, het was een afgesloten ruimte. Naast de afgesloten ruimte stond de DJ... En de afgesloten ruimte, er had een deur en een raam en een muur. En het dak van de afgesloten ruimte was landbouwplastic. En de DJ was best bereid om van standje 11 naar standje 10 te gaan als wij aan het optreden waren. Dus wij hebben onze set geschreeuwd naar het publiek. die lief zat te kijken en er ongetwijfeld helemaal niets van heeft verstaan. Want de versterking was zo'n box op een staak en een draadloze microfoon.
Ja, ja.
Het was heel lief publiek. Volgens mij de eerste die binnenkwam vroeg aan Hans van... mag ik hier blowen? Ja, afgesloten ruimte mag natuurlijk, jongen. Dat is geen probleem. En er was een bouwlamp. Dat was licht. En ik weet nog steeds niet of ik op mijn eigen set heb gespeeld. Want ik verstond mezelf niet. Dat is echt heel, heel bijzonder. En toch was het een hele toffe ervaring om mee te maken. En omdat het gewoon gezellig was met de comedians.
Ja.
En omdat het zo'n absurd... Een absurde situatie.
Ja.
Maar ik moet zeggen...
Ja, en ik vind het ook nog wel vergeeflijk als het de organisatie het opfokt, zeg maar. Als het een organisatie is die geen comedy organiseert... en dan inderdaad zoiets letterlijk nemen van het moet afgesloten zijn... en dan een zeiltje ophangen, dan vind ik het nog wel aandoenlijk of zo.
Ja.
Maar als het mensen zijn die comedy organiseren en dan dat soort shows doen... dan houdt het wel een beetje op.
Maar of ze dan nog lang comedy organiseren als ze het zo aanpakken.
Waarschijnlijk
niet. Nee, dat is ook zo. Die filters op zich...
Wat ik wel grappig vind, wat jullie allebei benadrukken... sowieso een belangrijk verschil, wat jij zei, dat is nog wel gezellig met de comedians... is dat je inderdaad nog met andere comedians bent.
Ja.
Dat jij bent daar met Hans en nog comedians. Jij bent daar met Patrick Meijer. Is gezellig. Ik heb dit een keer gehad, volgens mij 1 of 2 jaar geleden. Er was een groot soort winterfestival in de Rai in Amsterdam. Echt over 4 of 5 hallen en buiten met een kermis en Edel. Licht en geluid en prikkels. En mensen met gemiste kansen en slechte beslissingen in hun leven.
Ja, precies. De mensen die de autorij niet konden betalen, die mochten daar.
Maar dan ook allemaal die verzameld. Hè? Dat is
nou, het ding was, ik werd benaderd door iemand.
Vakantieveilingen.
Ik weet niet wie daar stonden. Die stonden daar als duo of zo. En een van de twee die was ziek of weet ik wat. En achteraf begreep ik waarom. Die zouden echt 14 dagen aan een stuk 2 of 3 shows daar op een dag doen. En voor een leuk tarief. Dat ik dacht, dat is echt een hele goede klus zo aan het eind van het jaar. En ik kwam eraan en het was ook, dat is een afgesloten theaterruimte en leuk en het kan allemaal prima. En is gewoon professionele technicus, want het was een vaste technicus van een theater in Amsterdam. Gewoon een goed theater. En ik kom eraan en het was inderdaad afgesloten. Dat wil zeggen, er hing een mooie theaterdoek van het mooie dikke zwarte doek, gewoon 10 meter hoog. En er stond een tribunetje in opgebouwd en zo. En er was inderdaad licht en met een zender en mooi, maar ook geen plafond. En daartegenover zat een skihutkraam. En daar kwam niemand, want de eerste show was om 5 uur 's middags of zo. En het is natuurlijk een gouden regel voor dit soort uitbaters. Als er geen mensen zijn, dan betekent dat waarschijnlijk dat ze niet horen dat je er bent. Dus dan moet je de muziek nog harder zetten.
Harder zetten, ja.
Oh, dus het was keihard. En daar ook... Op een gegeven moment kwamen de mensen binnen. Het was ook, ze weten dat er comedy is. Ja, er stond buiten een krijtbord met comedy. Dus ook ouders met kinderen, maar echt gewoon 2, 3 jaar oud. En herrie. En ik was daar in mijn eentje. Dus je kan ook helemaal niks behalve jezelf opvreten en beschuldigen van waarom doe ik dit? Heb ik dit geld echt zo hard nodig dat ik hiervoor helemaal kapot wil gaan.
Ja, en kinderzieltjes kapot maakt. Ook nog eens in het voorbij.
Ja, maar de andere kant is weer... een show die ik vorig jaar deed... in Geelse Rijen. In een van de twee. En ik vergeet altijd in welke van de twee. Dat zou binnen zijn in een of andere schuur. Nou ja, prima, dat is leuk. En ik zou daar ook nog met mijn avondvullende show staan. Dus er was mooie reclame en zo. En het goot die avond echt pijpen stelen. En voordat ik ging optreden, werd het opeens droog. Het zei ze, we willen het optreden dadelijk buiten doen. Maar waarom zouden we dat doen? Want we zijn allemaal binnen. Ja, de realiteit was wel, er stonden al meer mensen buiten onder het afdak dan dat er binnen in de schuur waren.
Oh.
Ja, doe het dan maar buiten. Uiteindelijk, en ik zal een fotootje ergens ervan posten weer, stond ik buiten op een soort dressoir. Met ook gewoon alleen een bouwlamp in de verte. Achter mij was een weiland. En daar liep een paard in rond. En op een gegeven moment staat er dus 80 man naar me te kijken. Staand publiek, dronken, gratis. Ik sta op dat dressoir te spelen. En ik voel op een gegeven moment gewoon dus 80 paar ogen van me wegdraaien. En ik ken dat gevoel van als ik de opwarming doe bij Zondag met Lubach. en Arjen komt achter mij het decor inlopen. Ja. En dan is alle aandacht weg. Want
is Arjen.
Daar is Arjen. Dus ik zeg tegen mensen, ik zeg, dat paard staat nu achter me, hè? Ja, zeker. Maar wel een superleuke show gehad.
Ja.
Dus het is vaak wel, hoe bizar de setting is, kun je er toch een hele leuke show in overhouden.
Ja, en al dat gezicht
dat is ook zo.
Natuurlijk ook stimulerend. Ja.
Ja.
Hey, het is wel, bizar waar je soms de aandacht aan verliest. In dit geval aan een paard. Ja. Of aan een scooter. Of ik heb een keer bij de crew party van Lowlands gespeeld. Toen hebben we gewoon de aandacht verloren van zo'n kermisding waar je met een hamer op moet slaan dat ze tegen een bel aankomen.
Ja.
Want dat waren natuurlijk gewoon allemaal bouwvakkers met een open bar. Dus die vonden dat leuker dan comedy.
Dan maar liever een paard, toch? Ja.
Uiteraard. Wat ik wilde zeggen, om af te ronden, wat is een plek waar je niet meer naar terug zou gaan? Dan denk ik crew party Lowlands, als ik het zo hoor. In ieder geval één, of is het nog...
Dat was op zich nog best wel leuk. Ik weet niet. Mark, ga jij maar eerst. Ik moet even denken.
Ja, lastig. Ik heb een keer een show gespeeld in een bierbrouwerij. Waar ik gelukkig al klaar was toen het vrijgezellenfeest binnenkwam. En het was de eerste keer daar. Dus ik neem het niet meer helemaal kwalijk. Maar het is zo'n setting dat je staat op stoeptegels, niet verhoogd, in het TL-licht. En lange tafels haaks. Dus dat ze allemaal naar de.
Ze moeten allemaal hun hoofd draaien. Ja.
Om naar je te kijken. En dat, ja, dus gewoon, daar word je niet heel erg vrolijk van. Vooral omdat ze eigenlijk de aandacht meer bij de 26 speciaal bieren hadden die ze daar op tap hadden. Zeker dat vrijgezellenfeest. Die kwamen helemaal niet voor de comedy. En dan stiekem toch is het weer leuk ouwe hoeren met de comedy. Want dit zijn ook weer leuke ritjes terug naar huis. Hè?
Ja. Dat wel. Nou ja, achteraf is het
dat sowieso,
achteraf
ja.
Is er heel
achteraf
veel
is het altijd heel leuk. Ja. Nee, ik heb niet een plek waar ik niet meer terug. Ik heb meer.
Laat ik het zo zeggen. Organisaties of dingen. Kom je nog een keer dat je zegt. Dat kan ik niet. Dan moet ik.
Het ligt er een beetje aan. Kijk, ik vertelde dat ik dood ben gegaan in de Boiler Room. Daar heb ik 3 jaar gewacht tot ik de revanche mocht nemen. En daar heb ik laatst heel goed gespeeld. En die gratificatie is zo groot.
Ja.
Zeg maar, die genoegdoening is zo groot dat echt een fantastisch gevoel is. Maar ik heb wel op een punt nu dat ik zeg van ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. Of in ieder geval een beetje doortastende zijn. Hè, vlak voordat het was een uur na de eerste persconferentie over corona heb ik een show gespeeld die gesponsord werd door het biermerk Corona. Ja. In Brabant.
Ja.
En er stonden 2 stoelen met heel goed het woord corona naast het podium. En toen heb ik nog zachtjes aangegeven, jongens, misschien moeten we die weghalen. Want mensen zijn een beetje bang, want we gaan volgende week in lockdown met z'n allen. Ja. Misschien dat woord niet handig is nu. En daar werd niks mee gedaan.
Nee, je werd gesponsord.
En ik ben nu wel op een punt dat ik zeg van, die gaan weg of ik doe het gewoon niet.
Ja.
Dat wel.
Ja.
Maar... nee, ja, ik heb niet echt plekken waar ik niet terug. Want je houdt er inderdaad altijd wel mooie verhalen aan over. Dat scheelt ook. En het is altijd wat Mark ook zegt. Het is wel heel gezellig altijd met comedians onderling. Ja. Dat is ook wat ik het meest mis nu aan die optreden. Is die sociale interactie bij zo'n show.
Ja, ik vind het ook. Er zijn wel plekken waar ik revanche zou willen nemen. En er zijn ook plekken waarvan ik denk van. Daar zou ik best revanche willen nemen. Maar het gaat net zo
Club
maar
weer leuk worden.
Als de vorige keer. Dus laat ik die gewoon passeren. Ja. Het is leuke dingen.
Dat is wel het fijnste gevoel. Die revanche die je hebt als je ergens dood bent gegaan en je gaat daar terug en je vreet die zaal op.
Ja.
Ja.
Dat is wel, wel fijn. Ik heb nog niet meegemaakt dat je 2 keer op dezelfde plek doodgaat. Dan is het wel, dan ligt het wel aan jou.
Ja, er is trouwens ook 1 plek waar ik terug zou willen, omdat ik daar met 1 grap gewoon mensen 2 minuten aan het lachen heb gemaakt. En hoef ik alleen maar voor die 2 minuten terug, omdat het zo'n heerlijk gevoel is. Die kom ik vanzelf wel een beetje tegen.
Ik hoop het.
Of niet. Ja, we zien het.
Top. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Nou, jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!